Thank you. Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom als u wilt gaan zitten. Daar zijn nog een heleboel plekken. De rij is bijna uitgedund. Als iedereen nu snel gaat zitten, dan mag u zo meteen weer praten. Allemaal heel hartelijk welkom hier vanmorgen. Doet dit niet? Er wordt toch veel te veel gepraat, dan kan ik me niet verstaanbaar maken. Allemaal heel hartelijk welkom. We vinden het ontzettend leuk dat u hier bent. We hebben het heel erg getroffen met het weer. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Dat maakt het des te gezelliger. Maar dat maakt het ook lastiger voordat iedereen binnenkomt. Maar allemaal heel hartelijk welkom. Mijn naam is Rieke den Hertog. Ik heb vandaag hier de leiding, dus u moet naar mij luisteren. En mijn eerste vraag is, kunt u mij verstaan? Maar dat geloof ik wel. Niet helemaal? Moet u nog wat harder? Hij staat al heel hoog. Hij kan niet hoger. Ik doe mijn best. Maar u weet nu allemaal wie ik ben. En het is ook leuk als u weet wie u om u heen hebt zitten. Dus ik wou u voorstellen dat u eerst even de mensen naast u en achter u en voor u een hand gaat geven. En zegt wie u bent. Het hoort, begint alweer. Goed. Nu weten we allemaal wie we om ons heen hebben zitten. We weten nu allemaal wie bij ons in de buurt zit. Dus dan kunt u in de pauze. In de pauze kunt u nu met uw achterbuurvrouw of uw achterbuurman of voor of naast die zit gezellig een praatje maken. Dan blijven wij in ieder geval geen vreemden voor elkaar. We willen ook onze gasten hartelijk welkom heten. Want er zijn van de diverse vrouwenbonden hebben wij gasten hier in ons midden. Dat vinden we heel fijn. Ik hoop dat zij zich hier ook op hun gemak voelen vandaag bij ons. De hervormde vrouwenbond is hier, de christenvrouw is hier, de hersteld hervormde vrouwen zijn hier, de gereformeerde gemeente is hier. Dus als ik mensen mocht vergeten, heel hartelijk welkom. Ik hoop dat we een fijne dag hebben met elkaar. En laten we beginnen om de lof van onze Heer te zingen met het lied wat op de biemen komt gaat staan. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Een bewerking van Psalm 146. Zullen we samen een zegen vragen over deze dag? Trouwe God, Vader van onze Heer Jezus Christus, uw barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. We danken en loven u dat we hier vandaag bij elkaar zijn. We vinden het fijn elkaar te ontmoeten. En we loven u omdat u groot bent en zeer te prijzen. Voor het prijzen zijn we vaak niet in de stemming. We lopen zo gemakkelijk bij u vandaan. We lopen zo graag ons eigen pad. Maar wilt u ons vasthouden? Want zonder u verdwalen we altijd weer op onze eigen paden. Op onze zelfgekozen paden. Reinig ons van ons verborgen kwaad. En leid ons met uw zegen. Uw zegen, daar komen we om vragen. Voor deze dag. Geef dat we een fijne en goede dag hebben. Met elkaar. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? En wilt u ons denken en spreken leiden? We gaan denken over vreemdelingen. Mensen die ons niet vertrouwd zijn. Maar ook schepselen van u. Wie zijn wij om een negatieve houding tegenover hen in te nemen? Voor u zijn we allemaal gelijk. We kunnen hier in alle vrijheid bij elkaar komen en we vinden dat heel gewoon. Maar we weten dat er ook tal van mensen zijn die niet vrij over hun vertrouwen op u kunnen spreken. We horen dingen die ons pijn doen. Over aanslagen met Pasen in Pakistan. Over Syrische christenen die niet getolereerd worden om hun geloof. En zo is er nog heel veel meer te noemen. We vragen ons dan ook af hoe wij onder zulke omstandigheden zouden zijn. We worden er soms bang van. Als vrouwen zijn we hier bij elkaar. We willen denken aan die vrouwen die met een opdracht van de kerken in het buitenland werken. Vaak op eenzame posten. Geef u hen moed en blijmoedigheid om hun werk daar te doen. Maar wilt u ook het vrouwenwerk voor onze kerken hier zegenen? Geef dat wij als vrouwen mogen uitstralen dat het goed is u te dienen met al onze gaven. Wilt u met de kerken zijn? Geef dat we als kerkenleden niet blijven steken in negatief denken, in een droevig kijken naar het verleden. Maar leer ons vrijuit over u te spreken. Laat de wereld zien wat van de eerste christenen gezegd werd. Ziet hoe lief zij elkaar hebben. Heren, dan blijven we niet steken in vormen en gebruiken. Maar dan zien we daardoorheen dat u ons vasthoudt en ons dicht bij u houdt. Wilt u met diegenen zijn die hier vandaag een taak te verrichten hebben? Geef ons een goede dag. Wij vragen dat in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen een gedeelte uit de Bijbel en wel Psalm 146. Psalm 146, daar staat boven God de enige helper. Halleluja, loof de Heere, mijn ziel. Ik zal de Heere loven, mijn hele leven, mijn leven lang. Mijn God psalmen zingen, zolang ik nog ben. Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is. Gaat zijn adem uit, dan keert hij weer tot zijn aarde. Te dien dagen vergaan zijn plannen. Wel gelukzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere maakt de zienden blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere behoedt de vreemdelingen. Wees en weduwe houdt hij staande. Maar de weg der goddelozen maakt hij krom. De Heere is koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Jaren geleden kregen mijn man en ik een overlijdensbericht van een alleengaande dame uit Duitsland, die in de oorlog Joden had geholpen en na de oorlog veel had gedaan voor de opvang van vluchtelingen uit het oosten. Boven de kaart stond een regel uit een lied van Paul Gerhardt. U weet wel, dat is ook de dichter die Beveel gerust uw wegen geschreven heeft. Maar boven deze kaart stond: God loven, dat is ons ambt. In haar leven, in het leven van die mevrouw, kwamen die twee dingen bij elkaar. Het loven van de Heere en de inzet voor mensen die alles hebben moeten achterlaten en een onzekere toekomst tegemoet gaan. Vluchtelingen. Je ziet dat vaker in de Bijbel. De lof voor de Heere in de hoge en dan vanwege zijn omzien naar wie in de diepte is. Denkt u maar aan Psalm 138 en de lofzang van Maria. En in de psalm die we gelezen hebben komt het ook naar voren, Psalm 146. Kennelijk horen die twee bij elkaar. Het loven van de Heere en het oog hebben voor onze hulpbehoevende medemens. God loven. Hoeveel komt er in ons leven van terecht? Ja, we erkennen wel dat God er is. Dat hij aanspraak mag maken op ons leven. We willen ook nog wel tot hem bidden. Zeker als we het niet zo gemakkelijk hebben. Maar loven, daar zijn we nu eenmaal niet altijd voor in de stemming. Daar hebben we naar eigen idee ook niet altijd reden voor. We kennen zorgen. We zijn misschien ziek. Er is een plotseling verdriet in ons leven gekomen. En kijk eens naar de wereld om ons heen. Wat een ellende. Wat een rampen, wat een aanslagen. Het is maar goed dat we de televisie uit kunnen zetten en de krant dichtslaan. De ellende groeit ons boven het hoofd. En toch staat er in Psalm 22 dat de Heere troont op de lofzangen van Israël. Is dat dan een nieuwe wet die God ons oplegt? In het vervolg van de psalm gaat de dichter in op ons probleem. Vertrouw niet op edelen, niet op mensen. Want dat is wat we doen. We kijken naar mensen. We verwachten het van mensen. Als die en die het maar voor het zeggen zou hebben, dan zou het wel goed gaan. We denken dat het van ons afhangt en van de mensen om ons heen. En het lukt ons maar niet om uit onszelf de wereld goed en beter te maken. Eigenlijk is de psalmdichter maar kort over ons probleem. De mens, wij, u en ik, onze plannen vergaan. Klaar, heil, echte redding is er bij hen niet. Maar, gaat de dichter verder, en daar raakt hij niet over uitgepraat, welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Dan ben je gelukkig, gelukzalig te noemen. Want van de Heere, onze God, kunnen dingen gezegd worden die niet van mensen gelden. God, de Heere, heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij kent zijn schepping door en door. Zou hij niet weten wat er aan de hand is? En uiteindelijk de chaos die mensen ervan maken, weer goed maken? Er staat ook van onze God dat hij voor eeuwig de trouw bewaakt. Kan dat ooit van mensen gezegd worden? Maar God doet het. Het blijkt in het leven van Jacob. Die God, de schepper en hij die trouw is, wil onze hulp zijn. Er volgt een hele opsomming van wat God allemaal doet. Hij doet de onderdrukte recht. Hij geeft de hongerigen brood. Gevangenen maakt hij los. Blinden krijgen gezicht. Gebogen, vreemdelingen, weduwen, wezen. De Heere ziet naar hen om. Doet gerechtigheid en recht. Hij maakt het goed. Hebben wij daarin een rol? Moest u bij deze opsomming ook niet denken aan Matteüs 25, vers 35? Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ziek en u hebt mij bezocht. In de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Ook een rijtje waarvan je je afvraagt of je ooit daaraan zult voldoen. Maar het staat er wel als een soort eikpunt voor degene die aan de rechterhand van de Zoon des Mensen mogen zitten. Niet vanwege hun verdiensten, want ze weten het zelf niet. Maar omdat de genade van Christus kennelijk vanzelf maakt dat je inzet voor hen die geen helper hebben. In Psalm 146 staat dat God onze hulp wil zijn. En dat betekent dat hij ons niet opzij schuift, maar dat hij ons als zijn instrumenten wil gebruiken. Het betekent dat hij ons in zijn dienst wil nemen, om daar waar wij leed zien, wij er niet met een boog omheen mogen lopen. Als wij er vluchtelingen en vreemdelingen op ons pad komen, wij moeten gedenken dat wij vreemdelingen in het land Egypte zijn geweest. We zijn nog steeds gast en vreemdeling op aarde. De Zoon des Mensen, onze Heer Jezus Christus, heeft het op die manier mogelijk gemaakt dat wij dat kunnen doen. En dan ineens merken dat het ons niet om onszelf gaat, maar dat wij onze voeten zetten in het spoor dat God al voor ons heeft uitgezet. Hij heeft de werken al voor ons klaargelegd. Wanneer je dat merkt, kan er toch niets anders dan een loflied overblijven. Ik loof u die mijn grootste rijkdom zijt. God loof ik, ja, het kan. Zelfs in het diepste verdriet en in de grootste nood. Want hij laat niet los. Hij stopt niet met waar hij ooit aan begonnen is. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer, uw God. Zullen we samen gaan zingen? Psalm 119, vers 6 en 7. Dan willen we nu graag het woord geven aan Jurjen ten Brinke. Hij gaat hier, ten Brinke, hè? Ja. Hij gaat hier voor ons spreken, hij gaat vertellen over vreed. U hebt het thema gezien van onze Bondsdag, of van onze Vrouwendag, vreed. We wachten af.
Dames en een enkele heer, ik dacht dat ik de enige zou zijn, maar gelukkig is dat, nee, flauw, dat is niet het geval. Het is vreemd om vandaag de dag, anno 2016, in Nederland, na een rapport God in Nederland, waar alle gereformeerden, kleine gereformeerden en evangelische samen nog 4,2% uitmaken van ons volksdeel, te geloven dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Het is vreemd om te denken dat jij de waarheid in pacht hebt als er zoveel verschillende kerken zijn. Het is vreemd om als vluchteling in Nederland aan te komen en geconfronteerd te worden met allerlei gebruiken en gewoonten die voor jou niet logisch zijn. Plus een wirwar aan regels. Het is vreemd. Als je in een dorp op de Bijbelbelt woont en er een groot asielzoekerscentrum komt. Met mensen zo anders als jij. Het is vreemd. Als op zondag in een zendingsgemeente in Amsterdam, waar ik mag dienen, de bezoekers tijdens de dienst even naar buiten lopen om hun sigaret te roken en weer terugkomen. Het is vreemd. Eigenlijk, om als man op een vrouwendag te spreken. Het is vreemd om te bedenken dat God zoveel om je geeft, dat Hij zich niet schaamt om je zijn broeders en zusters te noemen. Jezus de Heer. Het is vreemd om in een moslimland waar de gebedsoproepen uit de moskeeën schallen, opeens midden in een grote stad een gebouw met een kruis te zien. Een klooster. Het is vreemd om als man mee te maken, gewoon hier in Nederland, dat je van een vrouw met een hoofddoek geen hand krijgt. En het is nog vreemder als je vervolgens een week later in Irak van een mevrouw met een hoofddoek 3 dikke smakken op je wangen krijgt. En toch, hoe vreemd, het gebeurt allemaal. Ik ben, de foto mag erop, net teruggekomen vorige week van een reis naar Irak. En daar gebeurde het. Dat mensen die zo anders zijn dan jij, ook anders reageren dan je had gedacht. Dat wat je dacht op grond van de media. Dat wat je dacht over een onveilig land. Oorlogsgebied. Met tal van veiligheidsmaatregelen die kant op gegaan om video's te maken, interviews te doen met vervolgde christenen. Die komen vanaf volgende week allemaal online en in de media. En als je daar dan rondloopt, te denken, ik voel me hier een stuk veiliger dan in Amsterdam. En om geldwisselaars op straat te zien met duizenden dollars. Om juweliers te zien met een enkel glas puitje voor de deur, geen camera's. En in Amsterdam zitten er allemaal van die sluizen tussen. En in Amsterdam moet ik er niet aan denken dat er geldwisselaars met stapeltjes geld op de markt staan. En daar gebeurt het. En als ik er een greep van zou doen, zou ik direct 10 Irakezen in mijn nek hebben hangen die ervoor zorgen dat het niet gebeurt. Ik heb geen politie op straat gezien daar. En wij leven in een vrij land zonder oorlog. Met juweliers en dubbele deuren. Met geldwisselauto's en kantoren. En we weten ons soms geen raad van de onveilige gevoelens. Vreemd. Dit kerkje is een kerkje van een klooster. Midden in een stad waar de gebedsoproep van de moskeeën om je heen schallen. In Sulaymaniyah, het noorden van Irak. En als je goed kijkt, dan zie je de kruisen. Twee stuks. Eentje links op dat dak bovenin en eentje rechts op het torentje. En de moslims die in dit gebied wonen, zijn blij met het klooster. Daar wonen christenen. En die doen goede dingen voor mensen om hen heen. En in dat kerkje was 3/4 van het oppervlak bedekt met tenten en met gordijntjes en met dekens. Want er woonden meer dan 80 vluchtelingen. En nog 100 in de containers die op de parkeerplaats geplaatst waren om het klooster heen. En als je dan terugkomt in Nederland en de eerste de beste politicus weer hoort roepen over opvang in de regio, waar ik het mee eens ben, is het toch wel een ander verhaal. Welke kerk in Nederland heeft het lef om zijn banken eruit te halen, om vluchtelingen te huisvesten en om aanstaande zondag in een klein strookje in het midden, knus op elkaar, dan toch maar je kerkdienst te hebben? Ik zeg niet dat we dat allemaal moeten kopiëren, dat hoeft ook niet. Maar het zet de discussie wel in een ander kader. En anderzijds, beste vrienden, wij kijken toch helemaal niet op van allerlei vreemdelingen in ons land. Of gaat u nooit naar de Chinees? En eet je nooit Grieks? Of heb je geen goede Italiaan bij jou in het dorp? Als ze iets lekkers brengen, iets waar wij ons voordeel mee kunnen doen, of als je wat kritischer in elkaar zit, als ze maar werken, dan hebben we er alle ruimte voor. Dan vinden we het best. Dan genieten we ervan. Wat komt het woord vreemd vaak voor in ons dagelijks taalgebruik en in onze dagelijkse beleving? En wat komt het vaak voor in de Bijbel? Vorig jaar verscheen er een boek getiteld Vreemdelingen en Priesters. En de insteek van het boek heeft mij verrast. Ik was er blij mee. Het is ook wel een beetje een heftig boek. Het zegt eigenlijk, waarom doen christenen in Nederland zo ontzettend moeilijk als het gaat om secularisatie? Als dat is, omdat het je pijn doet, dat de God van hemel en aarde, de schepper, die recht heeft op zijn eer en op onze levens, niet meer geëerd en gediend wordt, dan heb je een punt. Maar als je bang bent voor secularisatie, omdat je niet meer die dingen als christenen kunt doen die je altijd wilde, omdat je de zondags winkelsopening niet meer tegen kunt houden, omdat je niet meer op zo'n manier als christen kunt leven zoals we dat lang gewend zijn geweest, dan heb je misschien wel een heleboel niet begrepen. Is het niet heel bijbels om pelgrim te zijn, om vreemdeling te zijn op aarde? U, jij en ik. Als wij ons pelgrimschap, ons op doorreis zijn, echt begrijpen, is er dan ruimte voor een machtspositie van christenen die over anderen beslissen wat ze wel of niet mogen? Ik denk dat we een prachtige tijd achter de rug hebben. Misschien wel een eeuw lang, waarin we als christenen veel mochten doen in Nederland. En ons land werd niet voor niks het Israël van het Westen genoemd. Er is geen Europees land zo gek dat er christenen zijn die tijdens een vakantie Nederlandstalige kerkdiensten organiseren in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en overal. En ik ga er ook naartoe met mijn kinderen. Maar als je denkt dat dat normaal is, luister dan maar eens even goed naar christenen in Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland zelf. Dan zul je zien dat het een voorrecht is dat dit kon. En dan is het maar de vraag of het een enorm verschrikkelijk iets onbijbels is als dat niet meer kan. We zijn geroepen om vreemdeling te zijn, zusters. En de Bijbel zegt in 1 Petrus 2 vers 9 dat u, jij en ik, een koninklijk priesterdom vertegenwoordigen. Koninklijke priesters zijn. Wat betekent dat? Daar kunnen er heel veel over zeggen. Ik vat het samen in mijn eenvoudigste Nederlands. Priesters zijn bemiddelaars. Geen middelaars. Dat is alleen onze Heer Jezus Christus. Maar priesters zijn bemiddelaars. Priesters brengen mensen dichter bij God. Of verder weg. Heftig genoeg. Jij, u en ik. Wij mogen door ons gedrag, door ons leven, door onze woorden, de mensen om ons heen die de Heer Jezus niet kennen, beginnend bij ons gezin, bij onze kinderen, bij de mensen om ons heen in onze gemeente, hen dichter bij God brengen. Hen helpen geloven. Hen helpen Bijbel lezen. Hen helpen bidden. Voor hen bidden. Als je in die rol komt, dan ben je vreemdeling en dan ben je priester hier op aarde, gewoon in Nederland, zonder dat dat een heel groot probleem is. En laat duidelijk zijn, het doet mij pijn dat er secularisatie is en dat zoveel mensen God niet willen volgen. Maar het doet me geen pijn, om eerlijk te zijn, dat wij de dienst niet meer mogen uitmaken als christen. Om de eenvoudige reden dat het ons een soort luxe positie gecreëerd heeft en een soort luiheid waar ik me voor schaam op het moment dat ik rondloop tussen christenen in Irak. Leven van Gods genade betekent dat we met de ogen van God gaan kijken naar onszelf en naar de mensen om ons heen. En dat levert verrassende ontdekkingen op. Een ontmoeting met de ander is leerzaam. En dat begint natuurlijk bij een ontmoeting met de ander met een hoofdletter. Als we hem zien, de Heer Jezus, in zijn vreemdelingschap, hoe kunnen wij dan überhaupt verder leven met het idee dat het raar is of naar om vreemdeling te zijn? Er wordt wel eens gezegd, de Heer Jezus was ook asielzoeker. En zo is het. Als babytje, heel klein, iets jonger dan dat jongetje dat vorig jaar aanspoelde op de kust van de Middellandse Zee. Dat is de ene kant, maar het gaat eigenlijk nog veel verder. Niet alleen asielzoeker hier op aarde op weg naar Egypte voor de boze koning. Maar ook toen de Heer Jezus Christus de hemel verliet, de comfortzone verliet, het paradijs verliet. En naar deze wildernis hier op aarde kwam. Een zondige wereld. Vol pijn en vol verdriet. Op zoek. Naar wie? Naar zijn verloren zussen. En zijn verloren broers. Toch? Je kent het verhaal waarschijnlijk. Uit Lucas 15. De verloren zoons. En het wordt voorafgegaan door twee andere verhalen. In Lucas 15. De eerste pericope. En dan begint het bij het verloren schaap. En de goede herder. Het schaap is weg, het is kwijt, het is gaan dwalen. En de herder gaat op zoek tot hij het ene schaap terugvindt. En zie je in gedachten de Heer Jezus dit verhaal vertellen aan een groep toehoorders. Die hongeren naar iets en naar een aantal kritische toehoorders. Fariseeën, schriftgeleerden. En dan komt er een tweede verhaal wat de Heer Jezus vertelt. De verloren penning. De vrouw die keert het huis met bezemen tot ze de penning gevonden heeft. Gaat op zoek en ze vindt. En dan komt er het derde verhaal van de verloren zoon. En dan gaat er niemand op zoek. Geen herder die zoekt, geen vrouw die zoekt. Er staat een vader op de uitkijk, maar er ging niemand op zoek. Naar de jongen. Die alles erdoor gejaagd had. En die zijn ouderlijk huis verlaten had. Een bekende theoloog zegt. Met dit verhaal roept de Heer Jezus een verlangen in ons wakker. Naar de ware oudste broer. Wat had de oudste broer moeten doen? In plaats van boos in een hoekje zitten kniezen. Hij had op zoek moeten gaan naar zijn jongere broertje. Jij, je bent fout geweest tegen pa. Kom terug. Dit is niet hoe het moet. Je hebt het huis verlaten, je hebt het er doorheen gejaagd. Je moet terugkomen, al is dat mijn kosten. Kom terug. Maar dat deed de oudste zoon niet. En de Heer Jezus, beste mensen, die deed het wel. Hij verliet de hemel, vergeef me de vergelijking. Hij verliet de boerderij van zijn vader, waar het goed was. En hij kwam op aarde, in een zondige en in een kapotte wereld, op zoek naar wie? Naar zijn verloren broertjes en zusjes. Om ze terug te brengen. Op zijn kosten. En van niemand anders. De Heer Jezus Christus, de ware oudste broer. De vreemdeling op aarde. De hemel verlaten. En hier onder ons komen wonen. Als eenling. Als enige heilige. Als enige zuivere. Voor de hemelse Vader. Op zoek naar ons. Verloren mensen. Terug. Naar de Vader. Als je dat weet, als je dat ervaart, als je dat door Gods genade, door zijn geest hebt mogen omarmen, dan kun je toch niet anders dan vol vrede en genade kijken naar de mensen om je heen. Wat zojuist in het openingswoord gezegd is, welk recht heb jij dan, heb ik dan, om naar een ander te kijken als ja maar jij. Dan doe je wat je kan. Immers, wat heb je? Wat je eerst niet ontvangen hebt. Ja, dat is heel wat anders dan, we hebben er toch eerlijk voor gewerkt. Ja, het moet er nog bij komen dat je er niet eerlijk voor gewerkt had. Je bent gewoon op de goede plek geboren. Nou ja, gewoon. Dat is genade van God. Er zijn heel wat Ethiopische vrouwen en Eritrese vrouwen die werken vele malen harder dan jij en ik. Alleen maar om een bak water, schoon drinkwater thuis te krijgen elke dag. Toch? We hebben er toch eerlijk voor gewerkt. Als je dat hoort op een verjaardag, dan draai je je rug maar om. Ik ben er helemaal klaar mee. Genade van onze God. In plaats van onze verdiensten. Nog een klein beetje ingewikkelder. Zonder met de vinger te wijzen. Zusters, broeders. Is een deel van onze kerken. Is een deel van, niet alleen onze kerken. Van ons zoals we hier zijn. Ondertussen zo vervreemd geraakt van deze wereld waarin we leven. Dat de hele wereld vreemd voor ons is. Ja, dat is interessant. Want het Bijbelse antwoord daarop zou zijn, dat is positief. Dat is goed nieuws. Dat je vreemdeling bent geworden in de wereld. Ik zou bijna een beetje activistisch zeggen, dan doe je het goed. Dan heeft de Heere God zijn werk gedaan in je leven. Je bent niet meer van de wereld. Je bent vreemdeling. Dat is positief. Hoe komt het dan dat dat zo vaak negatief gezien wordt? Toch? Als we vreemdeling zijn, dan denken we, ja, ik ben vreemdeling in mijn eigen land. Ik ben... En dan zeggen we, dat vinden we niet prettig. De Bijbel zou zeggen, nou, dat gaat de goede kant op. U bent vreemdeling geworden. U bent het gaan zien. Dit is niet uw land. Dit is niet onze verblijfplaats. Dit is niet ons huis. Dit is niet onze toekomst. We zijn op doorreis. Dus de positieve kant van het vreemdelingschap. Het heeft ook soms een wat negatieve kant. En dat is dat we niet meer weten, of nauwelijks meer weten, hoe de wereld in elkaar steekt. En dan wordt het wel heel moeilijk om priester te zijn, om bemiddelaar te zijn, om andere mensen bij de Heere God te brengen. Toen ik een poos terug een cursus gaf over de islam, om moslims te begrijpen, toen waren er een paar mensen boos, niet bij mijzelf in de kerk, ergens anders, en die zeiden, ja, dag, daar ga ik niet naartoe. Ik zei, maar waarom dan niet? Ze waren actief in evangelisatie onder moslims. En toen zeiden ze, het enige wat die mensen nodig hebben is de Heer Jezus. Dan hoef ik niks over de islam over te weten. Nou, dat klinkt mooi. Maar ik hou me toch maar een beetje vast aan wat een oude Amsterdamse predikant eens zei. Als je Jantje over Jezus wilt vertellen, dan moet je Jezus kennen en Jantje ook. Je geeft ook geen wiskundesommen aan een kleuter. Een kleuter is op een bepaald level, en dat moet je snappen als juf, dan leer je 4 jaar voor. En dan kun je een kleuter dingen leren. En je zet ook geen boek naast de wieg van je net geboren kleindochter of je zoontje. Hoe word ik groot in 10 jaar? Nee, je voet op. Je neemt aan de hand. Je neemt mee. De Bijbel is belangrijk om weg te geven. Om uit te delen. En tegelijk, lieve mensen, zullen we er wel wat bij uitleggen, alsjeblieft. God kan werken. God hoeft maar met zijn geest te raken als iemand iets leest en het is gebeurd. Maar mag ik het vanmorgen toch zo zeggen? Het is Gods gewone weg dat hij jou en mij, mensen, gebruikt om anderen uit te leggen hoe of wat. Anders hoef je ook niet op zondag in een kerk te komen of hier te zijn. Dan kun je het allemaal wel zelf doen. Dus zomaar Bijbels weggeven en dan met een goed gevoel naar huis gaan, dat is maar gelukt. Fatima heeft een Bijbel in handen. En dan? Ik kan je schrijnende verhalen vertellen hoor. Toen ik ooit in een bungalow op een AZC kwam bij een Iraans gezin waar 8 bijbels in de hoek van de kamer lagen. 8. En vader draaide de vloeitjes van. En toen ik aan hem vroeg hoe die eraan kwam, zei hij, die heb ik allemaal gekregen. Het raakte me. 1, dat hij de vloeitjes van draaide en het woord niet begreep. En 2, wat me nog meer raakte, was het gevoel dat er 8 christenen met een goed gevoel naar huis waren gegaan. Wauw, ik heb een bijbel weggegeven. En daar nooit meer iets aan hadden gedaan. Daar is het woord van God te kostbaar voor, vrienden. Dan ga je op een vreemde manier om met dat wat ons is toevertrouwd. Dus, het is positief als de wereld vreemd voor je wordt. Natuurlijk is het niet positief als jouw eigen beschermde leefomgeving een plek wordt waar je je niet meer veilig voelt. En natuurlijk heeft onze politiek daar verantwoordelijkheid in. Maar beste mensen, als wij met de mond vol tanden staan, als we verantwoording mogen afleggen van wat we geloven, zoals Petrus ons daartoe oproept in zijn brief, dan kan het niet anders dan na de ontmoeting met die Heer Jezus Christus, de oudste broeder, de vreemdeling die hier op aarde kwam wonen om een relatie met ons op te bouwen. Een ontmoeting met de grote vreemdeling is nodig. Met de oudste broer die alles gaf. En ik hoop dat je mag groeien in een relatie met hem. Dat de zondagen daarbij helpen, dat vandaag daarbij helpt, dat je Bijbelkring daarbij helpt, dat de vrouwenbond daarbij helpt. Dat de vrouwenvereniging avonden die je hebt daarbij helpen. En misschien kan het ook wel groeien in de genade door te leren van vreemdelingen. Dat is in ieder geval wel mijn ervaring. En daarom wil ik graag afsluiten met drie waar gebeurde voorbeelden die ik leerde in de contacten met vreemdelingen. En niet alle waren buitenlanders. Ahmed was een jongen met een moslimachtergrond, met wie ik 7 jaar lang optrok. En voor wie ik 7 jaar lang bad, Heere God, verander zijn leven. En de dag kwam dat het gebeurde. De dag kwam dat Ahmed zei, ik begrijp het. Ik moet alles uit mijn handen geven. En met lege handen naar God. In plaats van wat ik altijd geleerd heb als moslim, met alles wat ik goed heb gedaan. Dat is het. We gingen samen op de knieën en hij vertrouwde zijn leven aan de Heer Jezus toe. Vervolgens startte een traject om hem voor te bereiden op de doop. We waren 4 weken op pad en ik gebruikte er een boekje bij waarin gezegd werd op den duur, het gaat niet om jouw kerk, het gaat niet om jouw Bijbel, het gaat niet om jouw geloof, maar om het voorwerp van het geloof, Christus. En hij sloeg boos zijn boekje dicht en toen zei hij, nou snap ik er niks meer van. Het gaat niet om mijn geloof. Nee jongen, zeker niet. En we praten erover door. En toen begon hij te huilen. Jonge vent. En hij zei, Jurjen, 4 weken geleden heb ik alles uit mijn handen laten vallen. En nu trap je ook nog mijn poten onder mijn lijf vandaan. En ik zei, als je maar op je knieën terechtkomt. En 's avonds vertelde ik het mijn vrouw. En toen overviel Gods genade mij, denk ik. Omdat ik me opeens realiseerde, vergeef me de term, ik gebruik even zijn woorden, dat ik ook nog heel hard op mijn eigen poten rondliep. Dat ik als een gek bezig was om te evangeliseren. En om aan God te laten zien hoe christelijk ik wel niet was. En een grote levensles is toen geboren. Levensheiliging is ook genade. Niet alleen de rechtvaardigmaking is genade. Ook de heiligmaking is genade. Tweede les. Ik vond 2 jaar geleden voor een gemeentelid bij ons gedoopt, Mohammed uit Iran, een baantje. Hij was echt in nood voor geld. Hij is vluchteling, krijgt niks betaald, maar hij doet zelf een studie. En hij mag wat werken, legaal. En hij verdient 1800 euro per jaar om zijn eigen studie te betalen. Woont bij zijn ouders waar hij van eet en drinkt tot de dag dat hij misschien ooit hier mag blijven. En toen ik hem dat baantje had gevonden, toen heb ik hem een sms gestuurd. Joh, morgenochtend kun je bij een vriend van me aan de slag. Ik breng je er wel naartoe. En ik haalde hem de volgende ochtend om 8 uur op met de auto. En toen zei de Jur, ik ben zo dankbaar dat God dit geeft. En toen ik je gisteren dat berichtje kreeg op mijn telefoon, toen wist ik niet wat ik moest doen. Ik zei, nou, je kon God danken. Toen zei hij, ja, dat heb ik ook gedaan. Ik ben naar de vriezer gelopen en ik heb er brood uitgehaald. En ik ben vanaf mijn balkon de meeuwen gaan voeren om God te danken. En ik dacht, wauw, waar vind je dat nog? En ik dacht terug aan een rondreis met een Afrikaanse broeder uit Oeganda. Die een tour deed door Nederland en ik reed hem rond en we reden over de Ketelbrug bij Urk. En toen reden we over die brug en toen zei hij, kunnen we hier stoppen in de berm? En hij had wel eens vaker iets, dus ik zei, ja, wat wil je nou? Wil je kijken? In Amsterdam had hij ook al uren bij de Eitunnel gekeken. Rijksmuseum hoefde niet, Vincent van Gogh museum hoefde niet, Anne Frankhuis hoefde niet. De Eitunnel, onder het water door. En we stopten bij de Ketelbrug in de berm, aan de kant van Urk. Voor de Urkers hier. En toen zei hij, Can we thank God for this beautiful bridge? Kunnen we God danken voor deze prachtige brug? Nou, ik ben er niet trots op. Maar misschien ben ik wel de enige Nederlander die samen met een Oegandees God gedankt heeft in de berm van de A6 voor de ketelbrug. Hoe dankbaar ben je? Ik moet het leren van een vreemdeling hoor, want dit heeft geen dominee me verteld. En het derde voorbeeld. Marianne uit Hoop voor Noord. Ze kon maar niet geloven. En als evangelist kon ik haar maar niet helpen. En toen we een week op vakantie waren met een flink deel van de gemeente, sliep ze op de kamer bij een Iraanse vrouw uit onze kerk, die evangelist puur zang is. Op vrijdagochtend kwam de Iraanse evangeliste naar me toe. Ze zegt, Marianne, ze wil christen worden. Eindelijk. Kunnen we met haar bidden? En ik zei, maar dat gaat nu niet, we hebben een jongerenbabelstudie nu. Ja, maar we moeten het nu doen. Eindelijk, na die 3 jaar zoektocht. Dat klopt, ze kwam al jaren in de kerk. Ik zei, joh, we doen het vanavond. En 's avonds zijn we aan de bosrand gaan zitten met ons drieën. En ik zei, Marianne, ik heb prachtig nieuws gehoord. Eindelijk mag je je toevertrouwen aan de Heere God. De knop is om, of hoe je het maar zegt, de geest heeft gewerkt, overtuigend. En toen zei ze, nou, ik heb er nog eens een dag over nagedacht. Dacht, ik doe het maar niet. En de Iraanse zuster die zei, zie je wel, we hadden vanmorgen moeten bidden. En ik dacht, ja, nou, ik weet het niet. Als je er niet klaar voor bent, ben je er niet klaar voor. We hebben 1,5 uur gesproken. En ik mag dit voorbeeld haar hier vertellen van haar. Aan het eind vroeg ik aan haar, joh, mag ik voor je bidden? En natuurlijk, zei ze. Vlak voordat ik wilde gaan bidden, en dat overkomt me echt nauwelijks, zusters, ik ben maar een nuchter man. Maakte God me heel duidelijk, Jurin, jij moet er maar niet voor de bidden, ze moet zelf bidden. Dus ik deed mijn ogen open en ik zei, Marianne, ik wil iets aan je vragen. Ik denk dat God van je vraagt dat je zelf bidt. En ze zei, dat kan ik niet. Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik zei, nou, we hebben 1,5 uur gepraat samen. Zoals we net hebben gepraat, mag je ook tot God spreken. En nadat ik beloofd had, en ook de Iraanse zuster, dat we haar niet zouden uitlachen. Dat vroeg ze. Begon ze. En haar gebed zal ik mijn leven lang nooit meer vergeten. Ze zei, God, dit is heel raar. Ik weet niet of u bestaat en ik praat tegen u. Dit is raar. Ik kan het niet. En nou, ik vond het anders wel een gebed. Ze zegt, ze mag het opnieuw. Natuurlijk. En ze begon opnieuw. God, ik weet niet of u bestaat of niet, maar... Ja, ik weet het niet hoor. En opnieuw zei ze, zie je, ik kan het niet. Ze is 5 keer overnieuw begonnen. En de 5e keer zei ze, Heere God, als u bestaat wil ik iets tegen u zeggen. Ik heb een probleem. Mensen zeggen dat ik in u moet geloven. Mensen zeggen dat ik uw hand mag pakken. Maar het lukt me niet. Nu wil ik u iets vragen. Wilt u misschien mijn hand pakken? Ik moest huilen. En ik heb gezegd, Marianne, je bent net christen geworden. Is geloof. Jij hoeft het niet te doen. Jij hoeft niet uit te reiken naar vreemdeling. Jij hoeft niet christelijk te leven. Heer, wilt u het doen? Door me heen. Wat vreemd. Zijn dit vreemdelingen? Ahmed, Mohammed, Marianne? Staal naar je hart toch, hoop ik, ergens. Mens zoals jij en ik. En daarom leren van de vreemdeling. Tot zegen van jezelf, tot zegen van de ander. Geven aan een vreemdeling, leren van een vreemdeling. Met maar 1 doel. De eer en de glorie van onze God. Van zijn naam, dat wat hij gedaan heeft. In Johannes 9 staat het verhaal over een man die blind geboren is. En de mensen komen naar Jezus. En ze zeggen tegen de Heer Jezus, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd. Zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd. Opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden. Rabbi, Waarom komen al die moslims naar Nederland? Waarom al die vluchtelingen? Kunnen we dit wel aan? Is dit geen vloek van u over ons land, omdat we u verlaten hebben? Kunnen ze niet ergens anders opgevangen worden, Heer? Hoe moet dat met onze welvaartsstaat? Het antwoord van de Heer Jezus, dames, is duidelijk. Opdat de werken van God geopenbaard zouden worden. Ik wens je toe dat je dat mag zien. In persoonlijke contacten met mensen om je heen. Dat je zo mag kijken naar de ontwikkelingen die plaatsvinden. Ware liefde drijft de angst uit. Omdat je gevuld bent met de Heer Jezus zelf. En niet meer bang hoeft te zijn. De vreemdeling kwam naar de aarde. En hij roept ons op zijn volgeling te zijn. Met dat wat we kunnen. De beperkingen die we hebben. De zegeningen die we hebben. Ik wens je toe dat je veel mag leren. Van wat Jezus heeft gedaan. En van wat hij geeft in anderen. Naar ons toe. Amen.
Jurjen, heel hartelijk bedankt dat je bij ons wou komen. Dat je over ons wilde vertellen over het werk wat je doet daar in Amsterdam. De voorbeelden die je verteld hebt, alles wat je daar aanpakt. Hartelijk bedankt dat je dat voor ons hebt willen vertellen. Hartelijk bedankt dat je dat doet. Wil het blijven doen. Maar wil ons ook op de hoogte blijven houden. En ons handvatten geven dat wij met dit werk aan de gang kunnen blijven. We vallen vaak terug in kleinmenselijke, kinderachtige argumenten, redenen van ja, dat kan ik niet of dat ligt niet op mijn weg. Blijf ons voorlichten. We kunnen, na de pauze is er een workshop waar we nog vragen kunnen stellen en praten met Jurjen. En het zijn twee workshops achter elkaar, dus als u daar behoefte aan hebt, dan is daar mogelijkheden voor. Dan zijn daar mogelijkheden voor. We gaan verder met, dat hebt u al gezien, even zakelijk. We moeten even wat zakelijke dingen behandelen. En daar is in de eerste plaats, staat er dan op het programma, afscheid Ali en Marja. Ali, zou je even hier willen komen? En Marja ook. Marja, met dat ding. Kom even hier. Ali. Ik lees het. Ik heb het opgeschreven, want anders dan verval ik in. Zeg ik twee keer hetzelfde. Dus. Ali, als we jou moeten bedanken, dan weet ik niet zo goed waar ik moet beginnen. En waar ik moet eindigen. Want jij bent een wervelwind van activiteiten. Het is niet in woorden te vatten. Je bent zo verweven met het werk voor ons vrouwen. Je kent zo verschrikkelijk veel mensen. Je weet zoveel dat we ons haast niet kunnen voorstellen dat je ermee stopt. Allereerst heb je jaren in het bestuur gezeten. En daarna ben je ons, en dan zeg ik het niet zo positief, niet zo mooi, maar het is wel heel positief bedoeld. Je bent ons manesje van alles geworden. Je beheerde ons bureau. Maar dat lach je ook heel erg. Je doet volgens mij niets liever dan iets regelen of iets op poten zetten. Je draait je hand er niet voor om. Altijd even opgewekt en vrolijk. Maar nu komt er toch een einde aan. Jammer. Je man hoeft niet meer zo vaak alleen te zitten. Het wordt voor jou rustiger. Hoewel ik nog nooit de indruk heb gehad dat je het werk op je drukte. Dus ik weet niet, misschien komt er nog iets voor in de plaats. Ali, heel hartelijk bedankt. We hebben een cadeau voor je bedacht. Ik hoop dat het een verrassing voor je is. Maar daar ben ik een beetje bang voor. Want je weet altijd zoveel. Als de verenigingen met elkaar, die hebben allemaal iets opgeschreven. Dat is een heel dik boek geworden. Dan heb je thuis voorlopig niks, iets om handen. Kun je nog even wat lezen. Dus iedereen heeft heel erg zijn best gedaan. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar heel hartelijk bedankt voor wat je gedaan hebt. En er is ook nog een filmpje, als het goed is. En als het goed is, laat de techniek ons in de steek, denk ik. Maar u zult het zien. Hier kun je het zien. Er is geluid bij, dus.
Komt één ding is bij ons. Ja, het zit keurig. Namens alle CGK-vrouwen willen we je verrassen met een heel groot boeket. En je heel erg bedanken voor alles wat je al die jaren hebt gedaan voor ons allemaal.
Ik ben er helemaal stil van.
Ja, het is nog een beetje vroeg op de ochtend.
Heel vroeg. Ja, hè?
Maar mag ik je één ding vragen? En dan, het is echt een korte vraag. Wat was jouw drive al die jaren dat je dit hebt gedaan?
Ik wilde bezig zijn, toch wel, in Gods Koninkrijk. En ik vond dat, zeg maar, het vrouwenbondwerk was aan mijn lijf geschreven. En ik hou heel erg van organiseren, dus dat vind ik al super om te doen. Ja. En dat was ook mijn drijf.
Nou, dat hebben we echt mogen merken al die jaren. En het is heel bijzonder dat je dit hebt mogen doen. En nogmaals, heel erg bedankt namens alle CGK-vrouwen.
Graag gedaan.
We kunnen veel met de techniek, maar niet alles. Hij vloekte meteen om, dus... Nou moesten we allemaal even dwars kijken. Het is ook weer eens wat anders. Zeg, dat hoort bij vreemd. Maar we hadden dit vreemde niet georganiseerd. Maria, ook van jou moeten we afscheid nemen. En ook dat is een gevoelig verlies. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Als secretaresse heb je heel wat brieven opgesteld. En je deed het altijd heel goed, heel voortreffelijk. En ik vond met name de Bijbelse teksten waarmee je de brieven afsluit... altijd heel goed gevonden en toepasselijk. Niet alleen brieven schrijven ging je goed af, ook werken met de computer. Vond je geweldig, je draait je hand er niet voor om. Behalve dit laatste dan, maar goed. Dat komt door de kerk hier. Vaak zat je tijdens vergadering al posters op te stellen of dingen uit te zoeken. Ook de PowerPoint-presentatie waar u nu naar zit te kijken staat op naam van Maria. Die heeft zij dus gemaakt. Spijtig genoeg heb je aangegeven te willen stoppen en dat vinden we jammer. Maar we respecteren je beslissing. Je bent ondernemend genoeg, we hebben de laatste weken wel weer gemerkt. Ali en Maria, we wensen jullie de zegen van God toe op jullie verdere levenspad. Dan ga ik u nog een paar dingen vertellen. Namens onze bond heeft Maria ook nog weer een brief opgesteld naar de koning. Die is verstuurd. We hebben nog geen antwoord gekregen. U leest daarover in ons blad. Ook hebben we kaarten verstuurd naar alle vrouwen die vanwege onze kerken in het buitenland werkzaam zijn. Ze zijn daar vaak op eenzame posten en het wordt daar heel erg op prijs gesteld als we daar post ontvangen. Dan kom ik nu toe aan wat zakelijke mededelingen. De pauze is van 12:30 tot 13:30. En u willen degene met een paarse kaart direct naar de bron gaan. Waarschijnlijk is u dat al wel duidelijk. Direct naar de bron. Zodra het hier afgelopen is, gaat u naar de bron als u een paarse kaart hebt. Daar is namelijk ook uw lunchpakket. En daar is uw eerste workshopronde. Als u een paarse kaart hebt, naar de workshop. Maar het is nog geen pauze. In de pauze, u hebt al gezien dat er foto's gemaakt worden door Hanneke ter Beek. Ze zit nu ook alweer boven foto's te maken. Er loopt nog iemand rond van het blad dat wij uitgeven. En zij wil ook foto's van uzelf maken of van uw vereniging of van een groepje dames die met elkaar gekomen is. Ze loopt hier en daar rond. Als u op de foto wilt, zij vindt dat erg leuk en misschien komt dat later dan ook in ons blad. Alleen voor degenen die zich opgegeven hebben is er een lunchpakket. Maar ik weet niet of er veel mensen zijn die zich niet opgegeven hebben. Als u zich niet opgegeven hebt, dan kunt u nog aanschuiven bij workshop 1, dat is hier. Of bij workshop 2 en die wordt in de bron gegeven. Dan ga ik u nog iets vertellen over het tasje wat u gekregen hebt. Als u net zo in elkaar zit als ik, dan hebt u natuurlijk al lang gekeken wat erin zat. Er zit allereerst een machtiging in. Dat is voor bij de collecte. Als u niet genoeg kleingeld bij u hebt, of als u zegt van ik wil graag wat meer geven, dan u bij zich hebt, dan kunt u de machtiging invullen. Het is voor ons makkelijk. En u hebt dan zelf ook een bewijs voor de Belastingdienst voor wat u gegeven hebt voor ons. We zijn blij met ieder bedrag. Maar we willen wel graag dat het werk waar we mee bezig zijn, dat doorgang kan vinden. Verder zit er een enquête in. We zijn benieuwd of u deze dag in goede aarde is gevallen. En als u de enquête invult, dan doen wij er onze winst mee. Dus vul hem alstublieft in. Er staat van alles op waar wij zeer nieuwsgierig naar zijn. Dan is er informatie over, zit erin over de workshops. Dat wijst zichzelf. En er staat een flyer in over bijeenkomsten die we in het najaar willen houden. Thema bijeenkomsten. Het onderwerp van die dagen zal zijn geloof en zelfbeeld. Vrouwen tobben vaak met de vraag hoe ze tegen zichzelf aan moeten kijken of tegen zichzelf kunnen kijken. We hebben al een paar deskundigen en goede spreeksters gevonden. Die zullen die dagen voor ons verzorgen. En op deze dagen zullen er ook weer workshops zijn. Dus houd dit blaadje bij de hand. Deel het ook uit in uw gemeente. Iedereen is er welkom. Je hoeft echt geen lid te zijn van een vereniging of zo. Iedereen is hartelijk welkom op die themadagen. Verder vindt u nog een prepublicatie in van de Vrouwenbijbel. En daar wil Magda ons iets meer over gaan vertellen.
Als het goed is, heeft iedereen dus in zijn tasje deze prepublicatie van Vrouwenbijbel. Misschien is het heel goed om daar even wat toelichting bij te geven. Want waarom nou een Vrouwenbijbel? We hebben toch een Bijbel? We hebben allemaal onze Bijbel. Wat voegt het toe? Nou, dat zijn ook gedachten die eigenlijk als eerste, daar wil ik echt eerlijk in zijn, bij mij naar boven kwamen toen de vraag naar ons bondsbestuur kwam vanuit Jongbloed of we mee wilden werken aan de uitgave van een vrouwenbijbel. We hebben het eens even laten bezinken en gezegd, nou, we willen dit pad wel meegaan en we gaan eens ontdekken wat het nou precies is, wat is de bedoeling ervan. Dus dat hebben we gedaan. Rieke en ik zijn uiteindelijk in een kernredactie beland voor deze uitgave. En ik zal eerlijk zeggen, het sceptische, wat ik eigenlijk best wel even heb gehad, is op een gegeven moment toch weggegaan. En waarom? Ik kwam er eigenlijk steeds meer achter in dit proces van deze uitgave en de voorbereidingen erop. Ermee bezig te zijn, ook in het gebed van, stel dat onze tijd nou vraagt om zo'n uitgave. Een Bijbel, de Bijbel is Gods woord. Dat blijft bovenaan staan. Ook de inhoud van deze Vrouwenbijbel is niet veranderd qua Bijbel, zeg maar. De Bijbel blijft Gods woord. Dat is heel belangrijk om dat bovenaan te laten staan. Maar wat is nou het speciale eigenlijk aan deze uitgave? Dat is dat, dat kun je in dit boekje ook zien, dat is naar aanleiding van het boek Rut. Er staat uitleg bij, er staat in eigenlijk de hele uitgave die in september uit hoopt te komen, wordt er gewerkt met thema's, maar dan echt thema's die ons vrouwen bezighouden. Dus vanuit die invalshoek heb ik zelf ook ontdekt in deze afgelopen jaren dat een heel bekende Bijbeltekst ineens heel anders bij je naar binnen kan komen. Door vanuit een thema daarmee bezig te gaan. Daarom zijn we eigenlijk ook wel heel blij dat we uiteindelijk hieraan mee mochten helpen. En nou, ik denk dat het goed is om misschien even deze achtergrondinformatie ook te hebben. Dat ik denk zelf ook, mijn gebed is geweest al die tijd van, Heren, als in onze tijd vrouwen via zo'n thema-uitgave bereikt mogen worden met uw woord, wat zou dat dan geweldig zijn? En dan moeten we heel goed vasthouden dat de Bijbel als Gods woord bovenaan blijft staan, maar dan kan het alleen maar ons leven verrijken. En vandaar, dat is eigenlijk even de achtergrond van deze uitgave.
We zitten hier als vrouwen bij elkaar en dat is niet een nieuwtje van ons. Jaren geleden zijn er ook al vrouwen bij elkaar gekomen en die hebben een lied met elkaar gemaakt. En daar gaan we nu 2 coupletten van zingen en daarbij blijven wij zitten. We gaan nu een collecte houden. We hebben van deze dag georganiseerd. En we willen graag nog meer van deze dagen organiseren. Daarover hebt u al gehoord, de themadagen. Misschien volgend jaar weer een vrouwendag. En we willen graag dat dit werk doorgaat. En daarom doen we een beroep op uw goedgevendheid. Daarna gaan we zingen Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat gaan we in kanon zingen. Dat betekent dat ik de zaal in 4 ga verdelen. 1, 2, 3, 4. Groep 1 en 3 beginnen bij het eerste gedeelte. En zodra groep 1 en 3 zijn bij Halleluja, vallen groep 2 en groep 4 in. Er zijn mensen die het wel kennen op deze manier. Ik hoop dat het goed gaat. Maar we doen ons best. De collecte. Zullen we met elkaar een dank spreken voor deze morgen? Heren, aan het einde van deze ochtend komen we tot u. We hebben veel te denken gekregen en ook heel veel om voor te bidden. We denken aan al die mensen die naar ons land gekomen zijn, omdat ze verwachten in een christelijk land te komen. De gebrekkigen, de hulpbehoevenden, de kinderen, de oude mensen. Ze verwachten in een christelijk land te komen, maar hoe christelijk is ons land nog? En willen wij hen wel echt opvangen? Geef dat wij ons als christenen gedragen en hen helpen waar we dat kunnen. Heren, als we voor deze mensen bidden, kunnen we niet anders dan ook te bidden voor onze regering. Geef onze regering wijsheid en moed om in deze moeilijke en onoverzichtelijke tijden een spoor uit te zetten en ons echt te regeren. Als we voor de regering bidden, denken we ook aan de koning en zijn gezin. Laat onze koning iets hebben van het koningschap zoals het door u bedoeld is. Wilt u hem en uw trouw en wilt u hem met uw trouw en goede tierenheid omringen. Dank u voor deze morgen. Dank u voor alles wat we van u ontvingen. We willen u bidden voor Ali Groeneveld en haar man en voor Maria de Braal en haar man. Wilt u hun leven leiden? Dank u dat ze in uw dienst veel voor ons werk mochten doen. Barmhartige heren, we willen nu gaan eten. Gij geeft ons voedsel en al wat wij in dit leven nodig hebben. Wij loven u voor uw zegeningen, die we elke dag en ook nu weer ontvangen. Wil uit uw overvloed alle mensen spijzigen en maak ons bereid hen die gebrek lijden te helpen. Verhoor ons om Christus wil, uw Zoon, onze Heer. Amen. Eet smakelijk. Mensen met de paarse kaart naar de bron.